onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 31. En daarvan de versen 1 en 16 op u. Betrouw ik Heere der Heren op u, gelijk het betaamt. En het 16e vers, gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Psalm 31. En daarvan de versen 1 en 16. Beleidenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna Psalm 32 het eerste vers. Welzalig gij, wiens zonden zijn vergeven. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De eerste schriftlezing is Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. En de tweede Hooglied 5. Romeinen 5. De versen 1 tot en met 11. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En de tweede schriftlezing is Hooglied 5. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honing raten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste dat gij ons zo hebt bezworen? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelieën, druppende van vloeiende mirren. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. En zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. En zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste, ja zulkeen is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Tot zover het woord van God. Laten wij de Heer om een zegen vragen. Lieve Heer, u bent het die ons vanavond op deze plaats samenbrengt, Heer, rondom uw geopende woord. En daar danken wij u hartelijk voor, Heer, dat u geeft, Heer, dat er een moment is dat we mogen rusten van ons werk en hier als gemeente mogen samen zijn, Heer, en dat u gezegd heeft en beloofd heeft dat u in ons midden zult zijn. Heere God, we bidden om uw zegen over deze dienst. Heere, laat het daadwerkelijk zo zijn dat het einde zal strekken tot de eer van uw naam. Heere, dat onze harten naar u mogen uitgaan, zoals het hart van de bruid uitging naar haar bruidegom, Heere, dat onze harten op diezelfde wijze mogen uitgaan naar de Heere Jezus Christus. Heere, we hebben een bekend gedeelte gelezen uit uw woord, waar de apostel schrijft over de rechtvaardiging door het geloof alleen. En wilt u geven, Heere, vanavond dat zondaren voor het eerst of opnieuw, Heere, mogen zien en mogen geloven. Het mogen weten, Heere, rechtvaardig te zijn door het werk van de Heere Jezus Christus in uw ogen. Heere, wat zo hoog is en wat misschien ook zo onbereikbaar lijkt, wat Paulus daaruit roept, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, Heere, dat het onze belijdenis zal worden, want Heere, we geloven dat u er bent, ook vanavond, in het gewaad van uw woord, Heer, en ook door uw Heilige Geest. En dat u werkt, Heer, en dat we hier, als het ware, zijn in de werkplaats van uw geest, Heer, waar u bezig bent, Heer, waar u tot uw kinderen wilt spreken. En waar u, Heer, mensen die nog voor eigen rekening leven, roept tot de behoudenis. En Heer, daarom bidden we om uw zegen. U weet, Heer, zoals we hier vanavond zijn, precies wat wij nodig hebben. Heer, misschien is het onze ervaring dat we alles zijn kwijtgeraakt. Dat er geloof en vertrouwen was. Dat er een vreugde was in het evangelie. Maar dat we die kwijtgeraakt zijn, Heer, of door de omstandigheden. Of door ons eigen leven, door onze eigen zonden misschien. En Heer, dan willen we bidden. Wilt u in onze harten werken en het evangelie, Heere, naar binnen laten gaan vanavond. U kent ons zoals we hier zitten, Heere, daarom bidden we, laat het zo zijn, Heere, dat er een woord ter rechtertijd gesproken zal worden, Heere, op het juiste moment en op de juiste plaats. Heere, geef, Heere, dat de uitleg van uw woord niet alleen uitleg zal zijn, Heere, maar dat het woord vanavond spreken zal zijn vanuit het heiligdom, Heere, vanuit uw tegenwoordigheid. En dat er een boodschap is, Heere, die regelrecht van boven komt, van u komt, Heere, voor ons bedoeld. Zo leggen wij deze dienst, Heere, in uw handen. Belijdende, Heere, onze zonde, dat wij, als wij zien op wie we zijn, in onszelf nergens recht op hebben. Maar hopend en steunend, Heere, op uw woord en wetend, Heere, dat u uw belofte nooit gegrondvest heeft in wie mensen zijn in zichzelf. Maar dat u uw belofte gegrondvest heeft in uw Zoon en in het werk dat hij volbracht op het kruishout van Golgotha. En daarom, Heere, zijn onze ogen op u. U heeft beloofd, Heere, onze voeten te willen wassen telkens opnieuw. En we hebben het nodig, Heere, omdat we telkens bezoedeld raken met de dingen om ons heen. En dan hoeven het nog geen eens zonde te zijn, Heere, die ons bezetten. Soms zijn het onze dagelijkse bezigheden die ons aftrekken van de dingen die boven zijn. En Heere, dan hebben we het nodig dat u ons de voeten wast. Dat u ons door middel van uw woord, Heere, reinigt, Heere, van alle dingen die onze harten soms zo kunnen bezetten, kunnen bezighouden. die maken dat we ons zorgen maken, misschien in zorgen leven, gejaagd over de wereld gaan, Heere. Heere, laat het zo zijn dat we ervaren dat U er bent om onze voeten te wassen. En dat deze kerk, Heere, als het ware een opperzaal mag zijn waar we verheven boven het straatniveau zullen ervaren, Heere, dat U er bent. En gemeenschap met U mogen hebben. Zegen uw kerk, Heere, wereldwijd. Als we bedenken, Heere, dat als wij U mogen kennen, Heere Jezus Christus, wij stenen zijn van dat gebouw dat U bouwt. Maar dat gebouw bevindt zich overal in deze wereld. En dan bidden wij, Heere, voor uw kerk, waar ook ter wereld. En laat uw, Heere, koninkrijk uitgebreid worden. Heere, geef in een wereld waar, zeker als we kijken naar Europa en naar Nederland, Heere, waar steeds meer mensen zijn die weinig van uw woord willen weten of het ook zonder u kunnen doen of het geloof degraderen eigenlijk tot iets persoonlijks, iets van de privésfeer, Heere, geef dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden en dat mensen, Heere, geraakt zullen worden door uw woord. U zei tegen Petrus op zijn belijdenis dat wat hij zei regelrecht kwam van boven. En zo geloven we, Heere, dat als mensen u gaan belijden, dat van boven komt. En daarom juist, Heere, bidden we voor ons land en voor ons volk. Geef dat mensen uw naam gaan belijden. Heere, gedenk al degenen die het moeilijk hebben, die verdrukt worden. Ook wat we in deze dienst zullen zien, Heere, wat verdrukkingen zijn. En dat de apostel zelfs wist te roemen in de verdrukking. Heere, we belijden dat het zwaar is om in verdrukking te leven. Of dat het zwaar is, Heere, als ons geloof beproefd wordt. Als we in omstandigheden terechtkomen die naar ons mens zijn, moeilijk zijn. Maar we bidden, Heere, wilt u ons helpen, wilt u ons troosten en wilt u ons oog op u richten en van alle die uw verschijning hebben lief gehad. Gedenk de gemeente, Heere, de herder en leraar die u aan deze plaats heeft verbonden, wil hem zegenen, samen met zijn gezin. De kerkenraad, Heere, en alle die een taak hebben in de gemeente, in deze dienst, Heere, of in het gemeenteleven. Heere, wilt u ze zegenen. Gedenk de jeugd van de gemeente, Heere, dat ze ook door deze avond geraakt mogen worden door uw woord. Laat ze beseffen, Heere, dat u ze roept. En dat u hun behoud op het oog heeft. En dat u wil dat ze hun leven niet zouden besteden in de dienst van deze wereld. En niet zouden leven volgens het schema van de wereld. Het is uw bedoeling niet dat we in ons leven zouden gaan voor alleen maar voor carrière. En voor het geld en voor het goed. Maar dat we er zouden zijn voor uw koninkrijk. Heere, werk in de harten van de jongeren en van de kinderen. En dat ze de Heere Jezus mogen liefhebben vanuit hun hart. Zo is er veel te vragen, Heere. We bidden voor het werk van de zending. Laat dat voort mogen gaan, Heere. En zend mensen uit in uw dienst. En laat uw koninkrijk komen. Heere, zo leggen wij deze dienst in uw handen, Heere. We bidden deze dingen in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. We gaan zingen met elkaar Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Het heigend hert, de jacht ontkomen. Het derde vers, o mijn ziel, wat buigt u neder. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. En de volgende afkondigingen op de Jovelente zondagmorgen 15 oktober hoopt dominee A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. En in de avonddienst dominee A.N. van der Wind uit Bruchem-Kerkwijk. En op zaterdag 14 oktober om 8 uur is het Josavond. Ja, Josavond. Dominee Vlijm zal dan spreken. En de collecte voor vandaag, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang ook voor de kerk. We zingen Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Het uitgangspunt voor de prediking is Romeinen 5 en daarvan het 8e vers. Romeinen 5 en daarvan het 8e vers. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Tot zover. Gemeente, je zou kunnen zeggen dat de apostel in hoofdstuk 5 heel hoog begint. Hij zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Iemand die gerechtvaardigd is uit het geloof, heeft vrede bij God en heeft vrede met God. Als je rechtvaardig bent voor God, zal God als rechter nooit meer enige aanklacht tegen je inbrengen. Als dat tot je doordringt, is dat heel groot, denk ik. Als je het de apostel mag nazeggen, als je in de Heer Jezus Christus gelooft met je hart, dan is het waar wat de schrift zegt, dat de Heere God nooit meer als rechter, nooit meer enige aanklacht tegen je zal inbrengen. Eigenlijk is hoofdstuk 5, het eerste vers, de conclusie uit de voorgaande hoofdstukken. We lagen in de zonde, in de mens heeft de apostel getekend, is niets goeds te vinden. Maar door het geloof in het bloed van de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd. Rechtvaardig in de ogen van de Heere God. En ik zou daarmee willen beginnen vanavond, dat van deze rechtvaardigheid tekent de schrift, dat deze rechtvaardigheid niet ver weg is. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, dat klinkt zo hoog. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En wie? Maar wie durft dat zo te zeggen, uit te roepen? He, gerechtvaardigd uit het geloof, vrede bij God en met God. En de Heere God zal nooit meer een aanklacht tegen mij inbrengen. Wie durft dat zo te zeggen? Is dat niet veel te hoog gegrepen? En dan zou ik willen zeggen, dat de schrift ons tekent dat deze rechtvaardigheid niet ver weg is. Je kunt bij jezelf denken of in je hart denken, dat is het doel of het doel van mijn leven misschien wel, dat ik dat zal mogen kunnen zeggen. Gerechtvaardigd uit het geloof heb ik vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar deze rechtvaardigheid is vanavond niet ver weg van ons. Deze rechtvaardigheid is dichtbij. De schrift zegt, Paulus zegt in Romeinen 10, als het gaat over de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En die rechtvaardigheid die zegt niet wie zal in de hemel opklimmen of wie zal in de hel neerdalen. Maar nabij u is het woord. Dus als het gaat over deze rechtvaardigheid waarover het gaat in Romeinen 10 en waarover het gaat in Romeinen 5. En gerechtvaardigd uit het geloof, rechtvaardig voor God. God zal nooit meer enige aanklacht tegen je inbrengen als rechter. Deze rechtvaardigheid is niet ver weg. Je hoeft er geen grote dingen voor te doen. Je hoeft er niet voor in de hel neer te dalen. Je hoeft er, bij wijze van spreken, niet voor in de hemel op te klimmen. Maar nabij u is het woord, zegt de schrift, dan in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, zegt de apostel. Met andere woorden, deze rechtvaardigheid wordt je aangeboden in de prediking van het woord. Als de schrift zegt, maar nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, dan betekent dat eigenlijk, wij spreken over deze rechtvaardigheid die een mens kan verkrijgen door het geloof. En als wij erover spreken, dan wordt deze rechtvaardigheid als het ware in je hart en in je mond gelegd. De apostel zegt eigenlijk dit. Als jullie horen de boodschap van het evangelie. En jullie harten zijn er vol van. En jullie spreken erover. Want het doet wat met jullie. Maar deze boodschap die in jullie hart is, die in jullie monden is, hoef je ten diepste alleen maar te omhelzen met je hart. Met andere woorden, je kunt erover discussiëren, is dat wel genoeg geloof alleen? Maar de apostel zegt, deze boodschap die ik jullie zojuist gepreekt heb, verkondigd heb, is in jullie monden en is in jullie hart. Want jullie zijn er vol van, jullie praten erover. En deze boodschap hoeft ten diepste alleen maar omhelst te worden. Dus als je de kerk verlaat en je hebt je hart en je mond vol van de preek, dan zegt de schrift eigenlijk, deze boodschap die in je hart is en in je mond is, hoef je nu alleen maar te omhelzen. En dat is ten diepste alles. En daarom zou ik willen zeggen, ook al klinkt het zo hoog als de apostel zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wie zal dat durven zeggen? We hebben vrede bij God en God zal nooit meer enige aanklacht tegen me inbrengen. Maar deze rechtvaardigheid is dichtbij, is heel dichtbij. Want de Heere God is hier vanavond om u deze rechtvaardigheid aan te bieden in de prediking van het woord. Op een andere plaats tekent de Heere God dat de mens van nature is als die man langs de kant van de weg in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De wetgeleerde vroeg aan de Heere Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wie moet ik lief hebben? Wie is mijn naaste? Maar de Heere Jezus tekent in die gelijkenis, ten diepste ben jij als die man daar langs de kant van de weg in elkaar geslagen door de machten van de zonde en van de dood en van de Satan. En als je langs de kant van de weg ligt in elkaar geslagen door de machten van de zonde, van de dood en van de Satan, dan kun je roepen, wie moet ik lief hebben? En wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wie moet ik lief hebben? Maar als je langs de kant van de weg ligt, telt maar één vraag, niet wie moet ik lief hebben, maar telt maar één vraag, wie gaat mij lief hebben? En dat zou ik willen zeggen vanavond, dat wij, als wij de Heere Jezus Christus nog niet kennen, ten diepste zijn als die man daar langs de kant van de weg in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar dat de Heere Jezus hier is en vanavond als de barmhartige Samaritaan en tegen u zegt, doe net als die man daar langs de kant van de weg. Doe gij desgelijks, zegt de Heere Jezus Christus. Laat je helpen vanavond door de Heere Jezus Christus die hier is in het gewaad van zijn woord en zijn vrede en zijn genezing aanbiedt aan verloren zondaren. Op andere plaatsen tekent de schrift, de enige reden waarom u niet komt tot het hel is omdat u niet wilt inzien dat u blind bent. Maar als je erkent vanavond dat je van nature bent als een dode langs de kant van de weg, laat je helpen door de Heere Jezus Christus. De boodschap van het evangelie is nooit, maar dan ook nooit, vraag er maar veel om. En als je er veel om gevraagd zult hebben, dan zal ik je de genade geven ter bekwamer tijd. Dat tekent de schrift werkelijk nooit. Dan pas je verkeerde teksten toe op de boodschap van het evangelie. De boodschap van het evangelie is niet, ga ermee aan de slag, vraag er maar veel om. De boodschap van het evangelie is dit, de Heere Jezus is hier vanavond en hij biedt u zijn vrede aan. Deze rechtvaardigheid waarover het gaat in Romeinen 5, waarover het gaat in Romeinen 10, wordt u aangeboden zodat niemand van ons verloren hoeft te gaan. De Heer Jezus zegt ergens tegen de fariseeën en tegen de schriftgeleerden, als jullie blind zouden zijn, zouden jullie geen zonde hebben. En dat klinkt zo vreemd, want onze blindheid is toch zonde, zou je zeggen. Maar de Heer Jezus bedoelt te zeggen, jullie willen niet erkennen dat jullie blind zijn. En daarmee blokkeren jullie als het ware jullie eigen herstel. Want als je zou erkennen blind te zijn, dan zou dat de eerste stap zijn op weg naar geestelijk herstel. Als je vanavond zou erkennen dat al je bidden je nergens heeft gebracht. Als je vanavond zou erkennen dat je van nature niet meer bent als zo'n man daar langs de kant van de weg, aangewezen op hulp. En dat een vraag, wie moet ik lief hebben, helemaal geen zin heeft, zolang er niemand is die zich over jou ontfermd heeft. Als je dat vanavond zou erkennen, dat is het leven, zou ik willen zeggen. God biedt u zijn vrede aan. Hij is hier, de Heer Jezus, als de barmhartige Samaritaan. Ik geloof zo dat de prediking van het woord veel meer is dan alleen maar een exegetische uitleg van wat we lezen in de Bijbel. Maar de Heer Jezus is hier vanavond in het gewaad van zijn woord. Dat is één. En hij is hier door zijn Heilige Geest. En hij spreekt u aan. En hij spreekt mensen aan die hun hele leven geploeterd hebben. Hij spreekt mensen aan die lijdelijk wachten totdat er wat veranderen gaat in hun leven. En hij zegt tegen u, als je zo doorgaat, dan kom je terecht op de plaats die ten diepste niet voor jou bedoeld was. Want er gaan mensen verloren, er gaan mensen naar de hel, tekent de schrift, naar het vuur dat bereid is voor de duivel en voor zijn engelen en dat niet bereid was voor mensen vanwege hun ongeloof. Als die woorden tot je doordringen, dat is al heel groot om dat te beseffen. De engelen zondigden, of een deel van de engelen moet ik zeggen. En God heeft hun nooit de vrede aangeboden die hij u aanbiedt in het woord. Maar God bereidde een vuur voor de duivel en voor zijn engelen. En als het dan gaat over de mensen, de mens zondigde, maar van meet af aan beloofde God een verlosser te zenden, omdat God de behoudenis wilde van de mens. En deze vrede wordt u aangeboden. En helaas is het zo dat er mensen terechtkomen op de plaats die van meet af aan bedoeld was voor de duivel en voor zijn engelen vanwege het ongeloof. Maar als het gaat over het hart van God, dan heeft hij uw ondergang niet op het oog, maar dan heeft hij uw behoud en uw redding op het oog. En zegt de schrift, deze rechtvaardigheid wordt je aangeboden. Het kan lijken alsof het zo, het is ook hoog, het is ook groot. Maar hoe groot en hoe hoog het ook mogen zijn, God biedt u zijn vrede aan. En tenslotte zou ik willen zeggen, en dan ga ik naar het volgende punt. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen hoe echt en hoe welmenend het aanbod van God is. Sommige mensen zijn vertrouwd geraakt met de gedachte dat God wel aan een ieder het evangelie aanbiedt, maar hij geeft uiteindelijk de zaligheid aan enkelen, aan de uitverkorenen. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, ja, daar zit een waarheid in en daar kom ik straks nog wel op terug. Maar soms, dikwijls is het zo, dat mensen juist met behulp van hun dogma's, dat wat ze geloven omtrent deze dingen, het evangelie eigenlijk ontkracht hebben. Ik zou u willen vragen, als u de Heer Jezus dan ziet huilen over Jeruzalem, ziet wenen, hoe menigmalen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, haar kuikens vergaderd, verzameld. Als de Heer Jezus dat huilend zegt, huilend over het ongeloof van Israël, waarom huilde hij? Waarom huilde de Heer Jezus over het ongeloof van de inwoners van Jeruzalem, terwijl hij toch de macht had de inwoners van Jeruzalem in een punt destijds het geloof te schenken? En dan ziet u dat deze wijze van redeneren niet deugt en ten diepste tegen God ingaat. Als de Heer Jezus weent over het ongeloof van Jeruzalem, dan weent hij omdat het hem daadwerkelijk verdriet deed en pijn deed. En dat de inwoners van Jeruzalem zich niet bekeerd hadden. En zo komt de Heer Jezus ook vanavond in ons midden. En als hij u het evangelie aanbiedt, is dat niet om u straks in het oordeel ieder excuus te ontnemen, maar dan is dat omdat hij uw behoud op het oog heeft en wil dat u vanavond nog de Heer Jezus Christus zult aangrijpen met heel uw hart. En iedereen krijgt vanavond de vrijbrief, zo zou ik het willen zeggen, om de Heer Jezus Christus aan te grijpen, te omhelzen. Gelooft u dat? Als u dat gelooft, als u dat, dan begrijpt u dat er geen reden is bij de Heer Jezus weg te blijven. De Heer Jezus ontneemt ons ook iedere reden als hij zegt: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar dan ga ik verder, dan zegt de schrift, hè, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En dan hoop ik dat er een zondaar bij is gekomen. Of vele zondaren bij zijn gekomen die hun hoop op de Heer Jezus alleen stellen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, zegt de schrift, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dus dat betekent als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, dus als je mag zeggen: ik ben rechtvaardig in de ogen van God, en God zal nooit meer ook maar één enige aanklacht tegen mij inbrengen als rechter, dan mag je roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dan heb je toekomstverwachting gekregen, om het maar zo te zeggen. En de goddelozen hebben ook een verwachting. De schrift tekent dat het oordeel van God op hen rust. Maar als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, tekent de schrift, dan mag je hopen, dan mag je je met lofprijzing verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God. Roemen in, dat betekent je met lofprijzing verheugen in. Iemand die roemt in de hoop, die verheugt zich met lofprijzing in de hoop, in de dingen die gaan komen. En Paulus zegt: ik roem in de hoop der heerlijkheid op de heerlijkheid van God. En dat gaat heel ver. En je kunt dan alleen aan jezelf denken, in de zin van dat Paulus in Romeinen 3 heeft gezegd: wij derven van nature de heerlijkheid van God. Wij komen tekort aan de heerlijkheid van God, betekent dat. Of wij missen de heerlijkheid van God. Maar je kunt dan ook veel breder denken. Maar eerst dat eerste. Wij derven van nature de heerlijkheid van God. En dan tekent de schrift als de Heer Jezus. Als je het eigendom van de Heer Jezus Christus bent. Als je door het geloof de Heer Jezus Christus hebt mogen aangrijpen. Dan mag je weten dat als de Heer Jezus straks geopenbaard zal worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat de graven zullen open gaan, dat degenen die in Christus gestorven zijn zullen opstaan, een verheerlijk lichaam zullen krijgen, de Here tegemoet zullen gaan in de lucht, en dat vervolgens ook wij in een punt des tijds veranderd zullen worden en de Here tegemoet zullen gaan in de lucht om met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid. Nu, dat gaat heel ver en dat is heel groot. Wij, tekent de schrift, als je de Heer Jezus mag kennen, zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We zullen hem ten volle gelijkvormig mogen zijn. Maar het gaat verder, zei ik al. Als Paulus zegt: wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, dan gaat het niet alleen maar erover dat Paulus weet: straks zal ik met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik zou vanavond willen zeggen dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft voor deze wereld. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Johannes die zei het al: zie het Lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik hoorde pas iemand zeggen: deze aarde zal vergaan. Aan deze wereld komt een einde. Deze aarde zal brandend vergaan. Gelooft u dat ook?
En dan dat hoop ik eigenlijk van niet. Want deze aarde zal niet vergaan. Deze aarde zal niet brandend vergaan in de zin dat er van deze aarde niet zal overblijven. God heeft zijn leven gegeven, de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor deze schepping. U kent de persoon van de losser in het Oude Testament. En die losser had verschillende taken. En een van zijn taken was als een broeder zich verarmd had, het land dat hij had moeten verkopen, terug te kopen. En een andere taak van de losser was als de broeder zich zo verarmd had dat hij ook zichzelf had moeten verkopen, die broeder vrij te kopen. De Heer Jezus heeft door zijn werk aan het kruis ons vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Maar, tekent de schrift, hij heeft niet alleen ons vrijgekocht, hij heeft ook het land dat wij hadden verkocht teruggekocht. En dan gaat het over deze schepping. God had de schepping aan de voeten van de mens gelegd. Maar de mens verkocht, om zo te zeggen, dat wat hij ontvangen had van God aan de duivel. Maar wat tekent de schrift? Dat de Heer Jezus door zijn werk op het kruis Satan definitief onttroond heeft. En de schepping heeft teruggekocht. En daarom tekent de schrift al in het Oude Testament dat deze wereld waar wij op leven eens bedekt zal raken met de heerlijkheid van de Heer. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, zo zal de heerlijkheid van de Heer deze aarde in de toekomst bedekken. Dat gaat heel ver. Iedere vierkante millimeter wordt bedekt door het water. Als het gaat over de bodem van de zee en als het gaat over deze aarde. Straks zal iedere vierkante millimeter van de aarde bedekt zijn met de heerlijkheid des Heren. God zal de wereld waar hij zijn leven of waar hij zijn zoon voor heeft gegeven, waar de zoon zijn leven voor heeft gegeven, niet vernietigen. Maar een christen mag roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat betekent niet alleen ik zal straks met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar deze ganse schepping zal bevrijd worden en gebracht worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Deze aarde zal bedekt worden met de heerlijkheid des Heren. Zoiets groots is dat. Dat je weet, als ik dan denk aan deze wereld, wat er allemaal gebeurt, aan de oorlogen die er zijn. Andere delen van de wereld waar mensen iedere dag zuchten onder de gevolgen van oorlog of andere ellende. Maar deze wereld zal eens bedekt worden met de heerlijkheid van de Heer. Goed, en dan zou je kunnen zeggen, ja, Paulus verheugt zich met lofprijzing in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is begrijpelijk. Dat als je daar zicht op mag hebben, dat je je met lofprijzing verheugt in die hoop. En dan zegt Paulus vervolgens, maar ik roem niet alleen in de hoop, ik roem ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Met andere woorden, hij zegt, ik roem ook, ik verheug me ook in verdrukkingen. Ik verheug me niet alleen in de toekomst, in dat wat gaat komen. Ik heb ook stof tot roemen in wat vandaag al is. En dan noemt hij de verdrukking. En dat is iets heel aparts. Je zou zeggen, ja, als alles goed gaat in je leven, dan heb je stof tot roemen, dan heb je stof tot danken. Maar Paulus zegt, ik roem in de verdrukkingen. En ik denk dat dat een belangrijke waarheid is in de schrift, dat als het gaat over onze zegeningen, wat zijn nu onze zegeningen, dat je dan niet in de eerste plaats zal moeten denken aan het feit dat alles goed gaat op je werk, bij wijze van spreken. Of dat je dan niet in de eerste plaats, om het maar heel simpel moet zeggen, als ik het heel simpel zeg, dat je dan niet in de eerste plaats moet denken aan je bankrekening. Of aan wat je allemaal voor goeds hebt ontvangen in je leven. Maar aan verdrukkingen. Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde als gij in veel verdrukkingen valt, wetende dat de verdrukking een bepaalde geestelijke vrucht heeft. En dat is iets heel groots. Onze eigenlijke christelijke zegeningen zijn niet de goederen die wij ontvangen. Is niet, onze zegeningen bestaan niet in de eerste plaats daaruit dat we gezegend worden met materiële dingen, maar onze eigenlijke geestelijke zegeningen zijn de zegeningen in Christus, steken de schrift, in de hemelse gewesten, of zoals de schrift het hier zegt, de verdrukkingen. En waarom kan Paulus roemen in de verdrukking? Vanwege de geestelijke vrucht die verbonden is aan de verdrukking. Want Paulus zegt, en dat is voor ons goed te begrijpen en veel dieper wil ik er niet op ingaan, maar hij zegt eigenlijk, de verdrukking zorgt ervoor dat de hoop alleen maar sterker wordt. Dat ik des te meer ga uitzien naar de wereld van Gods heerlijkheid. Dat ik des te meer ga roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat kun je begrijpen als je in de verdrukking merkt, he, dat de Heere God je niet alleen laat. Als je in de verdrukking bevindt of ondervindt dat de Heere met je is, aan je zijde staat, dan zal dat ervoor zorgen, he, dat de hoop alleen maar verlevendigd wordt. Als je merkt dat de Heere je niet alleen laat, dat de Heere met je is, dat de God van de Bijbel jouw God is, ook als het tegen zit, dan zal dat ervoor zorgen dat de hoop alleen maar sterker zal doen worden. Is dat iets, ja, wat ook onze ervaring is? We horen David bidden in Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we weten, deze psalm spreekt profetisch van de Heer Jezus Christus. Maar in de eerste plaats was David toch zelf daar aan het woord, zou je zeggen. En toch, het is inderdaad, we horen in die psalm de Heer Jezus Christus spreken, die met recht kon zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan geeft hij zelf ook het antwoord in die psalm, als hij zegt, maar gij zijt de heilige. Alsof hij wil zeggen, ik weet de reden wel. De reden is dat ik beladen ben en met de zonde van al degenen die aan mij gegeven zijn. Maar David zelf herstelt zich, om zo te zeggen, in Psalm 37, als hij zegt, ik heb nog nooit een rechtvaardige gezien door u verlaat. Het kan onze ervaring wel zijn, het kan wel zo lijken alsof de Heer je verlaat. Maar, zegt David, als het erop aankomt, heb ik nog nooit een rechtvaardige gezien die door u verlaten werd. En daarom zou ik het des te meer willen benadrukken als David uitroept in Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan spreekt hij niet over zichzelf, maar dan horen wij daar profetisch Christus spreken. Want Gods kinderen worden nooit verlaten. De Heer Jezus bidt daar, hij zegt, ik ben verlaten, ik ben een worm, geen man van elk. Een spot en een smaad van mensen en van elk vertreden. Maar zij hebben op u vertrouwd. Diezelfde Psalm 22. En ze zijn uitgered geworden. En daarom zeg ik, ja, waarom kun je roemen in de verdrukkingen? Je kunt roemen in de verdrukkingen als je ziet wat de geestelijke vrucht ervan is. Als je merkt en ondervindt en bevindt dat de Heer met je is in de verdrukking, dan zal dat teweeg brengen dat je alleen maar sterker gaat uitzien naar de toekomst. En dan kom ik bij waar ik wezen wil vanavond. Want dan zou je tegen Paulus kunnen zeggen, Paulus roemt in de hoop. Maar Paulus, wie zegt dat je je niet vergist? Hè? Je kunt roemen in de hoop. Je kunt je met lofprijzing verheugen in de toekomst. En je zegt dat de verdrukkingen ervoor zorgen dat je alleen maar sterker gaat uitzien naar de toekomst. Maar dat is heel persoonlijk. Met andere woorden, je gelooft dat. Maar wie zegt dat je je niet vergist? En dan geeft Paulus een heel mooi antwoord. Of tenminste, Ik denk dat dat een antwoord is op de vraag die ik zojuist formuleerde. Romeinen 5, het vijfde vers. Hij zegt, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Met andere woorden, als iemand tegen Paulus zegt, maar Paulus, je roemt in de hoop op de heerlijkheid van God, maar wie zegt dat je je niet vergist? Zijn dat niet veel te grote woorden om zo te zeggen? En dan zegt Paulus, maar de hoop zal niet beschamen, ik zal niet beschaamd worden, want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Nu, wat is dat voor een antwoord, zou u zeggen? Eigenlijk zegt hij, ik heb het getuigenis van Gods liefde in mijn hart. Hoe weet ik nu zo zeker dat ik niet beschaamd zal worden? En dat mijn hoop geen wereldse hoop is, maar dat mijn hoop ten diepste zekerheid is, omdat de liefde van God in mijn hart uitgestort is door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Ik heb het getuigenis van Gods liefde in mijn hart door de Heilige Geest die aan mij is gegeven. Ik vind dat zeer rijk. En belangrijk is te zien wat daar staat, door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Paulus zegt op een andere plaats, als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus dat betekent eigenlijk, als iemand de Heilige Geest niet heeft, die kan zich ook geen christen noemen. Met andere woorden, ieder christen heeft de Heilige Geest ontvangen. En soms is het zo, er zijn christenen die dat niet weten, niet beseffen of niet ervaren. Maar het is zo'n Bijbelse waarheid. Lees Efeze 1 vers 13 bijvoorbeeld. Een christen heeft de Heilige Geest ontvangen. Nadat wij geloofd hebben, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest, tekent de schrift. En nu zegt Paulus, deze Heilige Geest die ik ontvangen heb op het moment dat ik tot het geloof kwam, deze Heilige Geest heeft de liefde van God in mijn hart uitgestort. En dat is dan niet de liefde waarmee wij God liefhebben, maar dat is de liefde waarmee God ons lief heeft. Het is de liefde Gods. En dat is zo groot, als dat je doordringt. En ik zou willen vragen, kunt u dat ook zo nazeggen? Is dat ook in uw leven zo? Kunt u ook zeggen, ik heb het getuigenis van Gods liefde in mijn hart, door de Heilige Geest. Geloven is niet iets wat je alleen maar doet met je verstand, maar doordrenkt je hart en je ziel, om het maar zo te zeggen. En dan zou je zeggen, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort, maar God heeft ons lief in de Heere Jezus Christus. God heeft ons lief in de Heere Jezus Christus omdat wij tot geloof gekomen zijn, maar dan moeten wij wel in die liefde blijven, om zo te zeggen. Want anders verspelen wij die liefde van God. Met andere woorden, ja, als je zegt, de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort en daarom kan ik roemen in de hoop, daarom kan ik zeker ervan zijn dat ik straks als Christus komt met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid, is dat niet te veel gezegd? Want je moet wel in de liefde blijven, om zo te zeggen. Nu, en dan is het antwoord van de apostel Paulus, ik hoop dat u mij kunt begrijpen, maar zo bijzonder in de volgende versen. Want dan geeft hij eigenlijk het karakter weer van Gods liefde. Als het dan gaat over de liefde van God die in mijn hart is uitgestort, over het getuigenis van Gods liefde in mijn hart door de Heilige Geest. Wat is het karakter dan van de liefde van God? Gaat het om een liefde die wij kunnen verspelen? Want als het zo is, ja, dat ik in de Heere moet blijven en zo niet, dan verspeel ik zijn liefde. ja, dan is het niet verantwoord om met heel je hart te roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dan is het niet verantwoord om te zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan is het niet gerechtvaardigd om te zeggen, we verheugen ons met lofprijzing in de hoop, terwijl ik nog een leven voor mij heb en ik niet weet hoe zwaar ik misschien nog in de zonde ga vallen. Maar dan zegt Paulus, ook al weet ik dat ik misschien nog een leven voor mij heb, ook al weet ik dat er misschien nog heel veel in mijn leven gaat gebeuren, maar desondanks roem ik in de hoop der heerlijkheid. God in deze hoop beschaamt niet, want de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Ik heb het getuigenis van Gods liefde in mijn hart. En als je beseft wat het karakter is van Gods liefde, dan begrijp je dat ik, hoewel ik misschien nog een leven voor me heb, nu al kan zeggen, ik heb vrede met God en ik roem in de hoop op de heerlijkheid van God. Wat is het karakter dan van de liefde van God? En dan tekent de schrift dit, dat hij, in vers 8, dat hij voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Christus is voor ons gestorven. Als wij nog zondaars waren. Nu, wat betekent dat dan, zou u zeggen? Want op zich is dat vers al een beetje apart, zou je kunnen zeggen. Want toen de Heer Jezus stierf, waren wij er nog niet eens. Hoe kun je nu zeggen dat de Heer Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, als hij stierf? Op een moment toen wij er nog niet eens waren. Waarschijnlijk kon dat heel letterlijk tegen de christenen in Rome gezegd worden. Toen jullie nog leefden in jullie zonde. Toen stierf de Heer Jezus Christus voor jullie aan het kruishout van Golgotha. Maar in welke zin geldt dat dan ook voor ons? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dan zou ik dit willen zeggen. De schrift tekent op verschillende plaatsen dat God al aan u dacht in de voorbije eeuwigheid. Efeze 1 zegt, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. God heeft in de voorbije eeuwigheid aan u gedacht. In de voorbije eeuwigheid, tekent de schrift, heeft hij u gezien. En dan spreek ik juist diegenen aan die de Heer Jezus Christus mogen omhelzen als hun zaligmaker en als hun koning. God heeft in de voorbije eeuwigheid aan u gedacht. In de voorbije eeuwigheid heeft God besloten zijn zoon voor u naar deze wereld te zenden. In de voorbije eeuwigheid heeft God besloten zijn zoon te laten sterven aan het vloekhout van het kruis voor u. En als het over God gaat, dan kun je zeggen, zijn besluit is wet. Gods wil is wet. Gods besluit is wet. Toen God in de voorbije eeuwigheid aan u dacht, stond het vast dat zijn zoon zou komen en zou sterven aan het vloekhout van het kruis. En daarom, als Paulus daar zegt, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, dan zou ik willen zeggen, ja, dat geldt 100% voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Als het gaat over de liefde Gods die in mijn hart is uitgestort, wat is het karakter van die liefde? God heeft mij in de eeuwigheid gezien. God heeft in de eeuwigheid gedachten des vredes gehad. God heeft in de eeuwigheid besloten zijn zoon voor mij naar deze wereld te zenden en te laten sterven aan het vloekhout van het kruis. En daarom kan ik zeggen, juist omdat Gods besluiten wet zijn, daarom kan ik zeggen, Christus is voor mij gestorven toen ik nog een zondaar was. toen ik nog een zondaar was. Ik denk aan wat ik lees in de profeet Ezechiël, in Ezechiël 16. En de Heere God spreekt dan tot Jeruzalem. Maar in overdrachtelijke zin heeft dat heel veel tegen ons te zeggen. En daar staat: als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. En zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijn. In de eeuwigheid heeft hij u gezien en heeft hij u lief gehad, tekent de schrift. En wat wil ik daarmee zeggen? Dat zijn liefde, en dat is het punt wat ik wil noemen, dat zijn liefde per definitie onvoorwaardelijk is. Ik had het over het karakter van Gods liefde, maar zijn liefde is per definitie onvoorwaardelijk. Als Paulus schrijft aan de Romeinen: Christus is voor u gestorven en toen u nog een zondaar was, dan betekent dat: en toen u nog lag in uw vuil en in uw bloed, toen is de Heere Jezus Christus voor u gestorven. En ik zou het tegen u willen zeggen, u die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebt lief gehad, toen u nog lag in uw vuil en in uw bloed, heeft de Heere Jezus Christus u, heeft de Heere God u lief gehad. En zijn liefde is daarom per definitie een onvoorwaardelijke liefde die niet grondt in wie ik ben in mijzelf of wie ik ben in de Heere Jezus Christus, maar die grondt in het hart van God zelf. God heeft mij lief. Ik lag daar in mijn vuil en in mijn bloed, maar hij ging voorbij. En het was de tijd der minnen en het was de tijd van de liefde. God zag mij in de voorbije eeuwigheid en hij heeft mij lief gehad. En hij besloot zijn zoon voor mij te zenden. En als dat waar is, dat zijn liefde, de liefde van God, niet grondt in het feit dat ik mij op een gezet moment bekeerd heb of in het feit dat ik ben gaan bidden, gaan roepen tot God, of in het feit dat ik mijn leven ben gaan beteren, maar als zijn liefde 100%, voor de volle 100% grond in het hart van God zelf, dan is zijn liefde onvoorwaardelijk. En dan kan ik die liefde niet verspelen. En dan kan ik vanaf dit moment roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Want deze liefde kan ik niet verspelen. Want die heeft zijn basis, zijn grond niet hier, maar in het hart van de Heere God. In de voorbije eeuwigheid zag hij u liggen in uw vel en in uw bloed. En het was de tijd der minnen, spreekt de Heere. Het was de tijd van de liefde. Uw tijd was de tijd van de liefde. En daarmee is alles gezegd. En als dat het karakter is van Gods liefde, dan heb ik misschien nog een leven voor mij. Weet ik niet wat ik nog ga doen in mijn leven, maar één ding staat vast: als hij komt, dan zal ik met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En niet alleen ik, maar alle die zijn verschijning hebben lief gehad. En gelooft u dat? En juist om die reden, om dat te laten zien, heb ik ook een stuk uit het boek Hooglied gelezen. En u had gedacht misschien: wat heeft Hooglied nu met Romeinen 5 te maken? Maar Hooglied 5, of het boek Hooglied, gaat daar ook over, zou je kunnen zeggen. Het boek Hooglied gaat over een herdersmeisje, Sulamit. En over een herdersjongen. En die herdersjongen komt voorbij. En later blijkt die herdersjongen koning Salomo te zijn. Die herdersjongen komt voorbij en wordt verliefd, om het maar heel eenvoudig te zeggen. Ik gebruik eenvoudige woorden, wordt verliefd op dat eenvoudige herdersmeisje. En dat uit hij ook. En dan zegt dat eenvoudige herdersmeisje, ze zegt in hoofdstuk 1, ik ben zwart, toch liefelijk. Ik ben zwart, toch liefelijk. Ik ben zwartachtig, zwart gebrand door de zon. Het was een eer om wit te zijn. Uit respect voor jezelf, om zo te zeggen, liet je geen straaltje licht toe op je huid. Het was een eer om wit te zijn. En dat eenvoudige herdersmeisje zegt als het ware, hoe is het mogelijk? Er zijn zoveel blanke meisjes aan het hof. Hooglied 6, het 8e vers. Er zijn 60 koninginnen en 80 bijwijven en maagden zonder getal. Hoe is het mogelijk? Er zijn zat blanke meisjes aan het hof en hij valt op mij. Ik ben zwart, doch liefelijk. En als je dan je de vraag stelt en zij kan dat niet begrijpen. Ik ben zwart, doch liefelijk. En je voelt die dubbelheid. En even later dan zegt ze, mijn liefste is van mij en ik ben van mijn liefste. En daar kom ik zo nog op terug, omdat daar iets heel bijzonders in zit eigenlijk. Maar wat was nu de reden? Want daar wil ik naartoe. Wat was nu de reden? Waarom viel die herdersjongen? Die blijkt koning Salomo te zijn. Waarom viel hij op haar? Wat zag hij in haar? Later heeft hij ze bekleed met mooie kleren enzovoort. Maar hij kwam haar tegen. En dan denk ik weer aan Ezechiël 16. En dan zou ik wat ik lees in Ezechiël 16 willen toepassen op wat ik lees in het boek Hooglied. Als de Heere dan zegt in Ezechiël 16 vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging. Denk dan aan die herdersjongen, koning Salomo, de bruidegom. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. En zo breide ik mijn vleugel over u uit. En dan hoor je in het boek Rut zeggen, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt te losser. Met andere woorden, neem mij ten huwelijk. Dus de Heere die zegt hier, als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. En zo nam ik u ten huwelijk en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. En daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af. En even later, en u werd buitengewoon mooi en u werd geschikt voor het koningschap. Nu, dat is zoiets wonderlijk. Waarom viel die herdersjongen op dat eenvoudige? Waarom viel de bruidegom op dat eenvoudige herdersmeisje? Het enige antwoord wat je kunt geven, dat is weer, het was de tijd van de liefde. Het was om zo te zeggen, mag ik het heel eenvoudig zeggen, heel eenvoudig. Het was om zo te zeggen, liefde op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht. En daarmee is ten diepste alles verklaard. Het was liefde. En daarom heb ik tegen u gezegd, God heeft u gezien in de voorbije eeuwigheid. En het was liefde op het eerste gezicht. En hij besloot zijn zoon voor u te zenden. En het getuigenis van de geest in mijn hart is op dit moment dat Christus voor mij gestorven is. Toen ik nog zondaar was. En dat zijn liefde daarom zo onvoorwaardelijk is. En dat die liefde onvoorwaardelijk is, dat blijkt dan ook in de rest van het boek Hooglied. In de rest van het boek Hooglied en juist ook in het 5e hoofdstuk. Want in het 5e hoofdstuk klopt de bruidegom op de deur van de bruid. Hij zoekt haar genegenheid. Hij wil bij haar zijn. Hij wil haar gemeenschap. Hij zoekt haar nabijheid. Maar de bruid heeft geen zin. Er staat, ik heb me zojuist uitgekleed, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken, ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen. Dus de bruid heeft geen zin. En ik denk, als je het dichtbij brengt, dat ook bij ons zo kan voorkomen. Hoe vaak komt het niet voor dat je als kind van God, als gelovige, naar je bed gaat en dat je geen zin meer hebt om zo te zeggen om je Bijbel te pakken en dat je bij jezelf denkt, ik ga nu gewoon slapen, ik heb er geen zin in. Hoe vaak komt het niet voor dat wij onverschillig zijn of geen interesse hebben in de Heere God, in de Heere Jezus Christus, in zijn liefde, in zijn genegenheid, in zijn nabijheid. De bruid wijst de bruidegom dus af. En hij klopt en hij roept. De bruid wijst hem af, maar direct daarna komt ze eigenlijk tot het besef wat ze gedaan heeft. Met andere woorden, ze komt tot zichzelf zoals de verloren zoon en de gelijkenis van de verloren zoon ook tot zichzelf kwam op een bepaald moment. En je ziet ze opvliegen van haar bed met de gedachte, ik moet de straat op gaan, ik moet mijn liefste weer gaan zoeken, want hij is geweken. Want dat moet ik er dan nog bij zeggen, als blijkt dat de bruid geen zin heeft, wat doet de bruidegom dan? Hij steekt zijn hand door het gat van de deur, want je moet dan aan een deur denken waarbij je je hand door een gat moet steken om de grendel beet te pakken. De bruidegom pakt een flesje mirre en giet dat flesje mirre over de grendel van de deur. En op dat moment komt de bruid tot zichzelf en denkt bij zichzelf, wat heb ik gedaan? Ik wijs hem af die mijn ziel lief heeft gehad. En ze staat op van haar bed en ze denkt bij zichzelf, ik moet zijn liefde terug gaan winnen. Ik moet hem zoeken, want het goede dat ik wil, dat heb ik niet gedaan. Het kwade dat ik niet wil, dat heb ik gedaan. Ik moet hem gaan zoeken. En ze vliegt van haar bed af, ze pakt de grendel van de deur beet en haar hand blijkt te druipen van de mirre die de bruidegom achtergelaten had op de grendel van de deur. En mirre spreekt in de Bijbel altijd van het lijden en van het sterven van de Heer Jezus Christus. Alsof de bruidegom wil zeggen, bedenk eens wat ik voor jou gedaan heb. Dat ik voor jou gestorven ben aan het kruis. Maar verder nog, alsof de bruidegom wil zeggen tegen haar, maar bedenk wel, ook al was je onverschillig, ook al toonde je geen interesse, ook al deed je niet wat je eigenlijk wilde doen, om de woorden van Romeinen 7 te gebruiken, mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk en ik heb je nog steeds lief. Met andere woorden, je hoeft mijn liefde niet terug te winnen. En die mirre daarop, op de grendel van de deur, is als het ware het bewijs van zijn liefde. Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. En ook al was je onverschillig, ik heb je nog steeds lief. En dan snelt ze de deur uit. En wat dan juist zo mooi is, als dan haar vriendinnen vragen naar wie ben je op zoek. En dan zegt ze, ik ben op zoek naar mijn liefste. En dan begint ze haar liefste te beschrijven op een manier zoals ze hem nog nooit eerder beschreven had. Met zulke rijke woorden. En mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud enzovoort. En wat zie je dan dat God de onverschilligheid, of dat de bruidegom de onverschilligheid van de bruid eigenlijk nog zo weet te gebruiken, dat hij alleen maar schoner en heerlijker voor haar wordt. Alleen maar schoner en heerlijker. En dat is iets wat zo groot is. Aan het begin van het Hooglied zegt de bruid, ik ben zwart, doch lieflijk, onbegrijpelijk. Ik ben zwart, zwartachtig. Door zwart gebrand, door de zon, zoals wij zwart zijn van de zonde, zou je kunnen zeggen. Ik ben zwart, doch lieflijk. En vervolgens, dan zegt ze even verder in het boek Hooglied, mijn liefste is van mij en ik ben van mijn liefste. En even verder zegt ze, dan draait ze het om, ze zegt, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. En vervolgens nog even verder, dan zegt ze, ik ben van mijn liefste en zijn genegenheid gaat uit tot mij. En misschien hoor je de opklimming daarin. Eerst zegt ze, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Vervolgens draait ze het om, ik ben van hem en hij is van mij. En vervolgens zegt ze, ik ben van hem en zijn genegenheid gaat uit tot mij. En het zou zo groot zijn als mensen dat gaan leren zien. Dat Gods liefde grond in wie hij zelf is. Dat Gods liefde grond in het hart van God zelf. Zodat je kunt gaan zeggen, ook al ben je in jezelf een zondig mens. Ook al ben je zwart van de zonde. Dat je het gaat leren zeggen, zijn genegenheid gaat uit tot mij. Eerst was het nog, ik ben zwart. Onbegrijpelijk eigenlijk dat ik liefelijk ben in zijn. Maar aan het eind gaat het zo, zijn genegenheid gaat uit tot mij. Want zijn liefde grond niet in wie ik ben, maar grond in zijn hart. Zijn genegenheid gaat uit tot mij. En dat is alles. En ik zou het zo groot vinden als Gods kinderen vanavond dit zouden mogen zien en daar amen op zouden mogen zeggen. Op het karakter van Gods liefde. De liefde Gods is in mijn harten uitgestort. En als ik die liefde Gods moet beschrijven, dan kan ik alleen maar zeggen, die liefde van God is daadwerkelijk onvoorwaardelijk grond in het hart van God zelf. En als dat waar is, dan mag je, ik heb het gezegd, ook al heb je nog een leven voor je, ook al weet je niet hoe het verder gaat in je leven, maar nu al roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Ik geloof, gemeente, juist als dit tot je doordringt, als dit doordringt in je hart, dat het reden is om de Heere God voor altijd groot te maken. Ik denk ook dat het daarom is dat Paulus het besluit in Romeinen 5, het 11e vers. We roemen in de hoop, we roemen in de verdrukkingen, maar we roemen ook, of misschien juist wel boven alles, in God door wie wij alles verkregen hebben. Is dit geen reden om God tot in alle eeuwigheid te danken? U hoeft niet meer bang te zijn. Als u als een verloren zondaar de Heer Jezus omhelst hebt, als u mag weten door het geloof zijn eigendom te zijn, u hoeft niet bang te zijn zijn liefde te verspelen. U staat in zijn handpalmen gegraveerd en de schrift tekent: ik kan mijn hand, zegt de Heere God als het ware. Ja, als hij zegt, je staat in mijn handpalmen gegraveerd, dan zegt hij als het ware, ik kan mijn handen niet bewegen of ik zie, of ik denk aan u, of ik zie u. En zo is het, ja, met Gods kerk, tot eer van God in alle eeuwigheid. Ik hoop dat Gods kinderen zo met heel hun hart, ja, mogen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm. Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103, vers 2. Lieve Heer, we danken u voor wat u ons wilde geven, ook deze avond, Heer, in deze dienst en in de bediening van uw woord. Heer, wilt u het woord zegenen. Heer, laat degene zien die voor eigen rekening leven, dat u het bent, die roept, die nodigt. En die de rechtvaardigheid waarover het ging, Heer, in dit hoofdstuk aanbiedt. En Heer, laat al uw kinderen zien, Heer, hoe onvoorwaardelijk uw liefde is, wat het karakter is van uw liefde. Heere, we hebben reden om te roemen in u. Het is zo bijzonder om te zien, Heere, hoe de bruid
U begon te beschrijven, mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Hij blinkt uit, boven 10.000, hij blinkt uit, boven iedereen. En dat willen wij belijden, Heere Jezus, dat u uitblinkt, boven iedereen. U bent blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Heere, zegen het woord, breng het in ons hart en laat het zo zijn, Heere, dat uw kerk mag ervaren, Heere, dat het niet meer fout kan gaan. Of zoals u het gezegd heeft, Heere Jezus, niemand zal mijn schaap uit mijn hand drukken. Het ligt vast, het ligt voor altijd vast, het ligt vast, Heere, in uw hart, in uw liefde. Heere, wees zo met ons. Vergeef, Heere, al het verkeerde, ga met ons mee naar huis en wil ons ook deze week, Heere, zegenen in wat op ons pad komt, in ons werk, Heere, of in onze roeping. Dat bidden wij in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 26, vers 7. 26, vers 7 en vers 12. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. En het 12e vers, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effenbaan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. 7 en 12 van Psalm 26. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.